vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de christenen in Rome. Ik wil met jullie lezen van vers 7 tot en met 13, bidden. En dan vervolgens zullen we samen de tekst induiken. Paulus schrijft vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zal worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zal blijken te zijn. Tot zover, laten we bidden. Vader almachtig, wat een zalig woord, Heer, dat we zo mogen lezen. Wij danken u, Heer, dat u uw woord hebt gegeven. En we willen bidden en vragen, zoals we eerder hebben gebeden, dat we met een ontvankelijk hart luisteren naar de verklaring van uw woord. Dat u ook door mij heen spreekt, dat uw woorden in de geest en met kracht mogen komen. Dat we mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus en meer gevormd worden naar zijn beeld. We bidden zoals we iedere week ook bidden, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat alles wat we doen, alles wat we denken, spreken en doen, Heer, dat dat tot eer en glorie van uw naam mag zijn. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Oh. Vorige week hebben we de eerste 6 versen van hoofdstuk 7 behandeld. We hebben gezien dat Paulus hier de noodzakelijke schakel legt tussen onze rechtvaardiging en onze heiliging door de positie van de wet in het leven van de discipel te verduidelijken. Hij deed dit door een juridisch principe neer te leggen. De wet heerst over de mens zolang de mens leeft. Maar de dood maakt een einde aan die heerschappij. Met het beeld van het huwelijk liet hij zien dat de dood de enige weg is die een verbintenis rechtmatig verbreekt en ruimte maakt voor een nieuwe verbintenis. En dit is de geestelijke realiteit van iedere discipel. Want dat is wat Paulus doet. Hij gebruikte het voorbeeld van het huwelijk om het vervolgens toe te passen op de realiteit van allen die in Christus zijn. Wedergeboren discipelen zijn door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Dus wanneer je in Christus bent, sta je niet in die oude verbondssfeer waarin de wet, in samenwerking met het vlees, de zonde prikkelde en slechts vrucht voor de dood voortbrengt. Die oude band is verbroken. We zagen ook dat dit sterven een heerlijk positief doel heeft. We zijn niet vrijgemaakt om wetteloos te leven, maar opdat wij aan een ander zouden toebehoren, aan de opgestane Christus. Dus de focus is verschoven van een externe wet naar een levend persoon. Het gevolg daarvan is een totaal nieuwe manier van leven, van dienen. Paulus leerde ons dat we zijn ontslagen van de wet. En we hebben gezien dat dat woord belangrijk is. Het is een juridische term die inhoudt dat een binding volledig buiten werking is gesteld. Dus het betekent niet dat wij de wet negeren. Het betekent ook niet dat we de wet ontduiken. Maar dat onze rechtspositie met betrekking tot de wet fundamenteel veranderd is. Net zoals de dood van een echtgenoot de huwelijksplichten en rechten teniet doen, zo heeft de dood met Christus het gezag van de wet over ons beëindigd. De wet heeft geen gezag over een dode. We zijn dus rechtmatig vrij. De claim die de wet op ons had is volledig en definitief opgeheven. Nu ik weet dat we versen 7 tot en met 13 hebben gelezen, mijn intentie was ook om dit blok in één keer te behandelen. Maar toen was ik aan het voorbereiden en toen dacht ik, wie hou ik voor de gek? Er zit hier veel te veel in, dus we gaan vandaag vers 7 met elkaar behandelen. Paulus schrijft, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. En het is goed om hierbij stil te staan, want je moet je voorstellen dat een Jood, ook een heiden, maar vooral een Jood, zou kunnen denken, Paulus is wel heel negatief over de wet. En als je in Handelingen ook leest, dan zie je dat mensen Paulus beschuldigen van als het ware een negatieve houding ten opzichte van de wet. En je moet je verplaatsen in de schoenen van een Joodse lezer in de gemeente in Rome. Voor hen was de wet heilig. Het was wijsheid, het was het geschenk van God aan zijn verbondsvolk. Psalm 119 bezingt als het ware 176 versen lang de schoonheid en de heerlijkheid van de wet. Hoe lief heb ik uw wet? Hij is heel de dag mijn overdenking. En dan komt de apostel Paulus. En als je luistert naar, als je oppervlakkig luistert naar wat hij vanaf hoofdstuk 2 tot nu toe heeft gezegd of geschreven, dan lijkt het bijna alsof hij bezig is met het neerhalen van de wet. In Romeinen 3 bijvoorbeeld, vers 20, schreef hij dat uit werken van de wet geen enkel vlees voor God gerechtvaardigd zal worden. De wet maakt niet zalig, zegt hij. In Romeinen 4, vers 15 ging hij een stap verder. De wet brengt immers toorn teweeg. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. In Romeinen 5, vers 20. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. Als je niet goed leest en luistert, zou je bijna denken zeggen dat de wet de zaak alleen maar erger maakt. In Romeinen 6, vers 14 zette hij de wet lijnrecht tegenover genade. En als je onder de wet bent, dan zal de zonde over je heersen. Alleen als je onder genade bent, zal de zonde niet over je heersen. En vorige week in Romeinen 7, vers 5, in de tekst die we hebben behandeld, schreef hij dat de hartstochten van de zonde door de wet geprikkeld worden. Dus je ziet dat Paulus als het ware de wet tot nu toe veel aan zonde, aan toorn en aan de dood koppelt. Maar als je dit allemaal achter elkaar hoort, dan is de conclusie bijna onvermijdelijk. Als de wet toorn teweeg brengt, als de wet de zonde laat toenemen, als de wet zondige hartstochten prikkelt, is er dan niet iets fundamenteels mis met de wet? Is de wet dan niet de oorzaak van alle ellende? Is de wet dan zelf niet slecht? Is de wet zonde? Dat is de vraag. Is de wet zonde? Maar voordat we het antwoord van Paulus, wat Paulus zelf geeft, ontleden en zijn verdere ontvouwing ook ontleden, wil ik echt de vraag zelf met jullie ontleden. Het lijkt een simpele vraag. Met een heel eenvoudig en voor de hand liggend antwoord, maar er zit veel hierin. Deze vraag raakt aan het karakter van Gods openbaring. Waarom raakt dit aan het karakter van Gods openbaring? Omdat de wet geen menselijke uitvinding is. De wet is niet bedacht door Mozes tijdens een eenzame wandeling in de woestijn. De wet is het spreken van God zelf. Het is God die sprak vanaf de berg Sinaï te midden van vuur en rook. Het is God die met zijn eigen vinger de stenen tafelen beschreef. Als de wet zonde zou zijn, dan zal God zelf iets gegeven hebben wat moreel corrupt is. En je moet dus de implicatie van die gedachte beseffen. Als de wet die rechtstreeks van God komt, inherent slecht of zondig is, dan zou de heilige van Israël de bron zijn van onheiligheid. Dan zou God, die zegt dat hij licht is en dat er in hem in het geheel geen duisternis is, duisternis hebben uitgedeeld aan zijn eigen volk. Het zou betekenen dat God zijn volk eeuwenlang misleid heeft door hen een norm te geven die in zichzelf slecht was. Dus dit is een directe aanval op de goedheid en de betrouwbaarheid van God. Ja, het zal botsen met alles wat de schrift over de wet zegt. De schrift beschrijft de wet niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een glorieus geschenk. Ik benoemde Psalm 119 zojuist al. Maar denk op Psalm 19 zelf ook, vers 8. De wet van de Heere is volmaakt, de getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Vers 9. De bevelen van de Heere zijn recht. Het gebod van de Heere is zuiver. Vers 10. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Psalm 1 leert ons dat het de man is die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. De man die Gods wet dag en nacht overdenkt. Psalm 1 leert ons dat die man welzalig is. Dat die man als een boom geplant aan waterbeken zal zijn. Dus hoe zou de wet zonde kunnen zijn? De wet openbaart Gods heilige en rechtvaardige wil. Het laat zien wat God lief heeft en wat God haat. Het laat zijn rechtvaardigheid, zijn zuiverheid en zijn liefde zien. En als de wet dus zonde zou zijn, dan zou het betekenen dat Gods karakter, waarvan de wet een afspiegeling is, ook besmet is. Dus de vraag van Paulus raakt aan het wezen van God. Kan God iets geven wat zonde veroorzaakt? Kan een goede boom slechte vruchten voortbrengen? Kan een zuivere bron brak water geven? Wat zullen wij dan zeggen, broeders en zusters? Is de wet zonde? En dan Paulus zegt, volstrekt niet. Verban die gedachte. En we moeten hier lering uittrekken. Mogen het nooit zo zijn dat als wij de goddelijke waarheid geopenbaard in de schrift niet begrijpen, wij gaan twijfelen aan dat woord of aan de levende God zelf. Kijk nogmaals naar de vraag die op tafel ligt. Is de wet zonde? Dus we lezen dat de wet de zonde doet toenemen. We lezen dat de wet toorn wekt en onze beperkte logica trekt dan de conclusie. Dan zal de wet wel fout zijn. Dan heeft God ons iets slechts gegeven. En laten we niet denken dat wij boven deze verleiding staan. We doen vandaag precies hetzelfde. Zodra Gods woord botst met onze culturele gevoeligheden of ons menselijk rechtvaardigheidsgevoel, dan staan wij klaar met onze vraagtekens bij Gods goedheid. We zien dit gebeuren wanneer mensen leren over Gods soevereiniteit en uitverkiezing. Men leest, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En onmiddellijk is de reactie, is God dan wel rechtvaardig? We trekken de conclusie dat als wij het niet eerlijk vinden, dat God wel fout moet zijn. We maken onze logica tot de rechter en God tot de aangeklaagde. We zien het wanneer mensen lezen over de exclusiviteit van Christus. De schrift is helder. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden. En de mens vraagt dan, is God dan wel liefde? Is God dan intolerant? Omdat de boodschap schuurt met ons moderne idee van inclusiviteit, zijn we geneigd te denken dat Gods waarheid kwaad of schadelijk is. En we zien het ook heel duidelijk rondom Gods standaard en zijn wil voor huwelijk en seksualiteit. God heeft grenzen, hij heeft kaders gegeven die heilig en goed zijn. Maar omdat deze kaders botsen met de verlangens van de mens in 2025, wordt de vraag gesteld, is Gods woord niet achterhaald? Is dit woord niet schadelijk voor het welzijn en de vrijheid van de mens? En dat de wereld deze gedachte heeft, dat is één. Maar dat je, wat je ziet gebeuren, is dat deze vragen gesteld worden door hen die belijden Christus na te volgen. Het is ergens te verwachten dat de natuurlijke mens de dingen van de geest niet begrijpt. Voor de wereld is het kruis dwaasheid en zijn Gods geboden een juk van onderdrukking. Maar het is levensgevaarlijk wanneer deze houding binnensluipt in het huis van God. Ja, we zien vandaag de dag, zien we belijdende christenen die zich lijken te schamen voor wat er in Gods woord staat. Die God proberen te redden van zijn eigen woorden. Die net als de critici in de tijd van Paulus de conclusie trekken, als dit woord mensen boos maakt, of als dit woord mensen uitsluit, of als dit woord moeilijk ligt in onze cultuur, dan moet er wel iets fout zijn met het woord. En je ziet het ook in hoe evangelisatie wordt aangepast aan de tijdsgeest. In plaats van ons denken hervormd, dat ons denken hervormd wordt door de schrift, zoals Paulus ons later in hoofdstuk 12 zal leren, proberen wij de schrift te hervormen naar ons denken. Maar de vraag is, wie zijn wij? Dat is de vraag. Zijn wij de pottenbakker geworden? Is hij de klei? Als wij belijden dat Jezus Here is, dan betekent dit dat wij ons onderwerpen aan zijn spreken en juist wanneer dat spreken dwars tegen ons gevoel ingaat. Dus laten wij ons beijveren en pleiten met God om dit goede boek te mogen begrijpen. Dat we zeggen, vorm mijn denken naar uw waarheid in plaats van uw waarheid naar mijn denken. Dat wordt onze hartsgesteldheid te zijn. Dus, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar dan rijst de vraag, als de wet niet zonde is, waarom is de wet dan zo nauw verbonden met zonde, toorn en dood? En Paulus leert ons waarom. Hij geeft na de ontkenning onmiddellijk een positieve functie van de wet. Hij schrijft, ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Oké, wat bedoelt Paulus hiermee? Laten we beginnen met het wegnemen van een hardnekkige interpretatie die rondgaat. Een interpretatie die niet klopt. Wanneer Paulus zegt dat hij de zonde niet gekend zal hebben zonder de wet, bedoelt hij niet dat er zonder de wet van Mozes geen zonde bestond. Dat is niet wat Paulus zegt. Vergeet niet dat we in Romeinen 5 vers 13 hebben behandeld, dat we dat hebben behandeld. En Paulus schreef daar, want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld? Hij heeft dat heel duidelijk gemaakt. Kain vermoordde Abel lang voordat de 10 geboden gegeven werden. Voordat de wet werd gegeven, zag de Heere God dat al de gedachtenspinsels van het hart van de mens elke dag alleen maar slecht waren. Het is voordat de wet gegeven was, dat God het geroep over Sodom en Gomorra hoorde en zag dat hun zonde zeer groot was. Mensen logen, stalen, pleegden overspel. De dood heerste van Adam tot Mozes. Dus het is niet dat er geen zonde bestond. Hij bedoelt ook niet dat de mens zonder de wet geen enkel besef heeft van goed en kwaad. In Romeinen 2 heeft hij immers uitgelegd dat zelfs de heidenen die de wet niet hebben, de werken van de wet in hun hart geschreven hebben. Hun geweten getuigt. Ieder mens, waar je ook komt, het maakt me niet uit of we het barbaars willen noemen of wat dan ook, in wat voor beschaving je ook komt, ieder mens weet dat moord slecht is. Geen mens kan met de dood omgaan. Ieder mens weet dat liegen en stelen slecht zijn. Ieder mens weet dat overspel verkeerd is. Ieder mens weet dat. Waar de apostel Paulus het over heeft, is de aard, de diepte en de definitie van de zonde. Dat is waar hij het over heeft. Bijvoorbeeld, de wet geeft zonde zijn ware naam, namelijk overtreding, wetteloosheid. Zonder de wet is zonde vaak een vaag concept. Je hoort mensen altijd zeggen, hè? Nou, niemand is perfect. Of ik heb mijn zwakke momenten, of ik ben ook maar een mens. Dus wat zien we dan? We zien zonde als een tekortkoming. Een gebrek aan inzicht of een foutje. Ik zeg ook altijd, kijk, een foutje is 2 plus 2 is 3, dat is fout. Zonde is totaal wat anders. Zonde is geen foutje. Maar dan komt dus de wet. En de wet verandert de aard van de zaak niet, maar wel de definitie en de status van de daad. De wet trekt een grens. De wet zegt, dit is de wil van God. Als je hier overheen stapt, ben je niet even zwak of wat dan ook. Je bent schuldig. Je bent strafbaar. De wet transformeert zonde van simpelweg een gemist doel naar een overtreding. En dat is een wezenlijk verschil. Een overtreding, wat letterlijk betekent over iets heen stappen, is juridisch en verbondsmatig geladen. Het veronderstelt een vastgestelde grens, een kenbaar gebod en dus ook schuld. Dat is wat het veronderstelt. Nou, Paulus heeft dit in de brief al eerder aangewezen. Ik heb hem volgens mij ook al eventjes geciteerd. Maar we zien hem weer in Romeinen 4 vers 15. Wat schrijft Paulus? De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Let goed op wat er staat. Paulus schrijft niet, waar geen wet is, is geen zonde. Nee, zonde was er. Maar het krijgt pas het karakter van een overtreding van directe rebellie tegen een specifiek bevel als de wet er is. Jullie weten, ik ben niet van de analogieën, maar laten we dat even doen. Denk aan een weggebruiker. Ik hoop dat niemand dit hier doet. Die 150 kilometer per uur rijdt op de snelweg. Zonder borden. Hij rijdt misschien hard, hij rijdt misschien gevaarlijk. Hij brengt anderen ook in gevaar. Maar hij overtreedt geen specifiek limiet als er geen bord staat. Maar zodra de overheid een bord neerzet, 100 kilometer per uur, verandert zijn daad. Verandert de aard ervan. Als hij nu 150 kilometer rijdt, is hij niet alleen gevaarlijk bezig. Hij is in opstand tegen het gezag dat het bord daar heeft neergeplaatst. Dat is wat de wet doet. Toen Kain zijn broer vermoordde, was het al fout. Dus de wet haalt de zonde uit de sfeer van onvolmaaktheid, van menselijke onvolmaaktheid, en plaatst het in de sfeer van rebellie, tegen opstand tegen God. Dat is wat het doet. En dit is het ding. De wet maakt duidelijk dat ik geen slachtoffer ben van mijn zwakheden. Ik ben een dader die is ingegaan tegen het gebod van zijn schepper. Dat is ook wat Johannes bijvoorbeeld bedoelt in 1 Johannes 3 vers 4. Hij schrijft, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. Dus je ziet, de wet geeft de zonde zijn ware naam, overtreding, wetteloosheid. Maar het gaat verder dan dat. Naast zonde bestempelen als overtreding, ontmaskert de wet ook relatieve goedheid. Wij mensen, wij gevallen mensen, leven op basis van vergelijking. We houden van vergelijken. We kijken naar de buurman, we kijken naar de criminelen in het nieuws en we zeggen dat zijn de slechte mensen. Vergeleken met hen ben ik zo slecht niet. En ik heb die vaak gehoord wanneer de evangelie met mensen... Ja, maar zo slecht ben ik echt niet. Maar dan komt de wet. De wet waardoor men zonde leert kennen. Bijvoorbeeld, er is maar één God. Er is één God. Dus de vraag is niet of je buurman slechte dingen doet. De vraag is of jij andere goden voor zijn aangezicht hebt. God zijn naam is heilig. De vraag is niet of de crimineel op de televisie erg is, maar of jij zijn heilige naam ijdel gebruikt. God is de God van waarheid. Dus de vraag is niet of een ander op grote schaal bedriegt, maar of jij de waarheid verdraait, halve waarheden spreekt, zwijgt waar waarheid wordt gevraagd, of met woorden het beeld van je naaste beschadigd, dus een vals getuigenis aflegt. En zo kunnen we langs alle geboden gaan. De wet leert zonde niet alleen op grote schaal kennen. Het maakt het persoonlijk, het brengt het dichtbij. Het ding wanneer we God in Exodus 20 zien spreken, dan spreekt hij het volk collectief aan, maar het gaat ook om persoonlijke verantwoordelijkheid binnen een collectief aanspreken. En nu komt het. Ik heb al meerdere malen gezegd dat Paulus het heeft over de aard, de diepte en de definitie van de zonde. Nou, waar zien we dat vooral? We zien dat vooral in het laatste gedeelte van vers 7. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Wel, hier raakt Paulus een punt waardoor er geen ontvluchten meer is. Hij raakt een punt waardoor geen enkel masker op kan blijven. Maar voordat we dit gaan ontleden, wil ik jullie vragen, gaan jullie Bijbels alsjeblieft naar Lucas 18. Jullie kennen het verslag van die rijke jonge man. Ik ga hem niet vers voor vers uiteenzetten. Deze tekst verdient een hele eigen studie. Het ding is dat het perfect aansluit op het punt wat Paulus hier maakt. Dus ik wil hem met jullie lezen. Lucas 18. En dan gaan we vers 18 tot en met 27 lezen. Lucas 18. Vanaf vers 18 lezen we. En een leidinggevende vroeg hem, dat is de Heer Jezus, en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Waarom lezen we deze tekst? Nou, als het je opvalt, zie je al dat de beste man komt met het idee dat hij iets kan doen om het eeuwig leven te beërven. Wat moet ik doen, is de vraag. De Heer Jezus doet iets cruciaals door te vragen, waarom noemt u mij goed? Hij ontneemt de man het recht om goed oppervlakkig te gebruiken. De Heere Jezus dwingt hem om zijn woorden serieus te nemen. Als je mij goed noemt, dan moet je beseffen wat je zegt. Want goedheid behoort in absolute zin alleen aan God toe. En let op wat de Heere Jezus doet. De Heere Jezus verplaatst het gesprek van werken, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven, naar Gods maatstaf. Dus nogmaals, wat we net hebben behandeld. Niet ben je beter dan anderen. Niet heb je de geboden redelijk gehouden, maar ben je goed naar Gods maatstaf. En wat doet de Heer Jezus? Let goed op wat hij doet. Hij noemt geboden die extern toetsbaar zijn. Het zevende gebod, u zult geen overspel plegen. Het zesde gebod, u zult niet doden. Het achtste gebod, u zult niet stelen. Het negende gebod, u zult geen vals getuigenis afleggen. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. Dit zijn geboden die allemaal extern toetsbaar zijn. Maar dit zijn ook geboden die iemand, en dus ook deze man, probleemloos als het ware kan claimen. Die man zegt: al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd.
Je zou denken dat er een gebod mist. En in zekere zin mist hij een expliciete uitspraak ook. Maar je moet goed opletten wat de Heere Jezus doet. Ondanks dat de Heere Jezus heel duidelijk heeft gemaakt: niemand is goed behalve één, namelijk God, beweert deze man: al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. En dan gaat de Heere Jezus, net zoals Paulus dat doet, naar het hart. Hij zei tegen hem: nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Wat gebeurde er? Toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Maar veel mensen zien de oproep van de Heere Jezus als een oproep tot armoede als deugd. Anderen zien het weer als een oproep tot liefdadigheid. Maar dat is helemaal niet waar de Heere Jezus mee bezig is. Het is het blootleggen van deze man zijn hart. De Heere Jezus gebruikt een concrete profetische toepassing die de afgoderij van het hart blootlegt en daarmee het tiende gebod feitelijk laat functioneren. De Heere Jezus laat zien dat deze man het eeuwige leven wil en ook nog wil blijven vasthouden aan al wat tijdelijk is hier, zijn rijkdom. Hij legt bloot waar het ware verlangen van deze mens, van deze man ligt. Wat hij niet wil loslaten, wie zijn ware God is. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet, schrijft Paulus. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei: u zult niet begeren. Wij moeten beseffen hoe diep de apostel Paulus hiermee gaat. Dit is geen oppervlakkig onderwijs wat hij hier geeft. Waarom haalt Paulus het tiende gebod aan? Waarom haalt hij niet moord of diefstal aan? Omdat dit het enige gebod is dat uitsluitend gaat over wat er zich binnen in de mens afspeelt. Voor de andere negen geboden zal je met een beetje goede wil en veel zelfdiscipline kunnen claimen dat je ze gehouden hebt. Je kunt je hele leven doorkomen zonder iemand fysiek te vermoorden. Je kunt je hele leven doorkomen zonder fysiek overspel te plegen. Je kunt je hele leven doorkomen zonder iets te stelen. Een fariseer, en Paulus was een fariseer uit de fariseeën, kon naar de buitenkant van zijn leven kijken en zeggen: ik ben onberispelijk. De burgerlijke rechter, hij kan je niet veroordelen voor wat er in je gedachten afspeelt. De buren kunnen niet zien wat je voelt. Maar dan komt het tiende gebod. En dit gebod gaat niet over je handen, het gaat over je hart. Het zegt: u zult niet nemen, je zult niet begeren, je zult niet pakken wat van je naaste is. Dit gebod laat ons zien dat zonde niet begint bij de daad, maar bij de drang, bij de wil, bij het verlangen. En weet je, wanneer je kijkt naar Genesis 3... moet je beseffen waar Eva als het ware de strijd al verloren heeft. En begrijp me niet verkeerd. Het gebod was om niet van de boom te eten. Dat was het gebod. Daar moeten we niet aan voorbij gaan. Ik wil dat we dit duidelijk zien. Toen Eva luisterde naar de slang, en vervolgens lezen we dan in Genesis 3, en de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Ik herhaal nogmaals. Het gebod was om niet te eten. De overtreding is het eten. Punt. We gaan daar niets aan toevoegen. Maar we zien wel wat hieraan vooraf gaat. Dus dit wat Paulus hier duidelijk maakt, broeders en zussen, het laat zien dat het de Heere God niet alleen gaat om uiterlijke vroomheid. En begrijp me niet verkeerd, we dienen onberispelijk te wandelen. Maar er is geen onberispelijkheid voor God op grond van de wet wanneer het hart onrein is. En denk aan Paulus. Hè? Denk aan wat Paulus bijvoorbeeld schrijft aan de Filippenzen over zichzelf. Als fariseer, nog buiten Christus. En Filippenzen 3 schrijft hij, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de 8e dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Dit is het oude zelfbeeld van Paulus. Zijn oude status voordat hij in Christus was. Als fariseeër onder de wet kon niemand Paulus aanklagen. Want op basis van de uiterlijke daden was hij onberispelijk. En wat doet Paulus dus in vers 7? Hij gaat zo ver, hij zegt als het ware, ik dacht dat ik rechtvaardig was. Ik dacht dat ik de wet hield, totdat ik begreep dat God ook veroordeelt voor wat ik begeer, niet alleen voor wat ik doe. En we moeten dan ook het volgende helder hebben. Want het woord begeren is in en van zichzelf niet een negatief woord. Dat hebben we vaker behandeld. En we moeten oppassen dat we niet doorslaan naar een soort stoïcijnse filosofie of boeddhisme of wat dan ook, waarin elk verlangen als iets slechts wordt gezien. God heeft ons geschapen als mensen met verlangens. Honger is begeerte naar voedsel. Dorst is begeerte naar drinken. Paulus schrijft in 1 Timotheus 3, als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. De Heere Jezus zei zelf ook, ik heb er vurig naar verlangd dit pascha met u te eten. Dus het woord zelf, of dat we het nu in het Hebreeuws of in het Grieks lezen, betekent simpelweg een sterk verlangen hebben naar iets. Dat is op zichzelf neutraal. De context waarin het woord wordt gebruikt, bepaalt altijd hoe we dit moeten interpreteren. Laten we naar de geboden zelf kijken. Exodus 20 vers 17, of naar het gebod. Daar staat, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. In Deuteronomium 5 verwoordt Mozes het net iets anders. Let goed op wat hij daar schrijft. Of wat hij daar zegt. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. En let op deze zin. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Wat is de gemene deler hier? Wat maakt dit verlangen zondig? Het zijn de woorden van uw naaste. Het gebod verbiedt niet het verlangen naar een huis. Het verbiedt niet het verlangen naar een huwelijk. Het verbiedt niet het verlangen naar een akker of naar een baan. Het verbiedt het verlangen naar datgene wat God aan een ander heeft gegeven en niet aan jou. En in Deuteronomium, ik zei het net als daar die cruciale zin, u zult uw zinnen niet zetten op. Dat gaat over een focus van het hart. Het gaat over een hart dat kijkt naar wat een ander heeft en zegt, dat wil ik en dat moet ik hebben. Wat is dus de zonde van het begeren in deze context? Het is dubbel. 1. Wat laat het zien? Liefdeloosheid naar de naaste. In plaats van je te verblijden met wat je naaste heeft ontvangen, wil je het zelf hebben. Je gunt het de ander niet. Of je wilt het van hem afpakken in je hart. Het is de wortel van jaloezie en afgunst. En 2, het is opstand tegen God. Dit is de diepste laag. Want in de kern laat zondige begeerte ontevredenheid in het hart zien. Wanneer ik begeer wat van mijn naaste is, zeg ik in feite tegen God, Heere, u hebt een fout gemaakt bij de verdeling. U hebt hem iets gegeven wat hij niet verdient. En u hebt het mij onthouden, want ik vind dat ik dat nodig heb om gelukkig te zijn.
Het zondige begeren
is een aanklacht tegen Gods voorzienigheid. Het is de overtuiging dat God op dit moment niet goed genoeg voor jou is. Dus dit is meer dan een voorbijgaande gedachte. De wet maakt duidelijk, dit gaat niet even over een impuls, maar over een houding. Het gaat niet over iets wat je ziet en meteen weer loslaat, maar over iets wat je wil hebben, wat je toe-eigent in je hart. Ook al blijven je handen er misschien netjes vanaf. Je eigent het jezelf wel toe. En daarom raakt het tiende gebod aan alle andere geboden. Begeerte is niet slechts één zonde onder velen, maar de voedingsbodem van vele zonden. Waar begeerte wortel schiet, volgen vroeg of laat daad, woord en overtreding. We zagen het al in Genesis 3. Maar waarom steelt iemand? Omdat iemand het begeert. Waarom pleegt iemand overspel? Omdat iemand het begeert. Waarom liegt iemand om te krijgen of te behouden wat hij begeert? Zij het je goede reputatie of wat dan ook. En dit is het ding. Ieder mens zou naar de wet moeten kijken en wanneer hij doet een eerste nee gaat en denkt dat hij hoogmoedig kan zijn door te denken dat hij ze kan houden en naar het tiende gebod kijken, die zou gelijk moeten zien wat de wet doet. Je hebt verlossing nodig, want je hart is verdorven. De wet legt bloot wat er in het hart leeft. Dus, is de wet zonde? Volstrekt niet. Het doet exact waarvoor God het gegeven heeft. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde wat als was als de wet niet zei, u zult niet begeren. U zult niet begeren. Nou, wat is het doel van dit alles, broeders en zussen? Waarom heeft God de wet zo gegeven dat het doordringt tot in de diepste hoeken van onze verlangens? Het is niet om ons wanhopig achter te laten. Niet om ons te plaatsen onder een last, onder een juk die we niet kunnen dragen. Gelaten leert het ons. God gebruikt de wet als een tuchtmeester, als een leermeester om ons te drijven naar die eeuwige zalige heiland die hij ons gegeven heeft. Want zolang wij denken dat zonde slechts een kwestie is van uiterlijke fouten, dan zullen we blijven denken dat we onszelf zalig kunnen maken door ons gedrag te verbeteren. Jullie weten dat het iets is waarvoor we waken hier in de gemeente. Kijk, we doen hier niet aan het aanpassen van ons gedrag. Heilig wandelen is niet het aanpassen van je gedrag. Het vloeit voort uit de wedergeboorte. Je moet opnieuw geboren worden, wil je heilig kunnen wandelen. Dus wanneer de wet ons laat zien dat ons hart als het ware een fabriek, een machine is van begeerte en ontevredenheid, dan beseffen we dat we verloren zijn in en van onszelf. Het gebod, u zult niet begeren, het stopt onze mond. Het ontneemt ons elke grond voor eigen roem. En dat maakt het evangelie van onze Heer Jezus Christus noodzakelijk en ook heerlijk. Want het drijft ons in de armen van de Zoon van God. Want wij mensen hebben een hoge priester nodig die niet alleen onze daden bedekt, maar die ons geweten ook reinigt van dode werpen. En dan zien we de rijkdom van Gods genade. De wet kan ons onze onzuivere verlangens tonen. Maar de wet kan ons hart niet veranderen. Maar wat de wet niet kan doen, daar komen we in Romeinen 8, dat doet God. Dat heeft Hij gedaan. Waar de wet onze zondige begeerte blootlegt, daar schenkt de Heilige Geest door onze vereniging met Christus nieuwe verlangens. Hij geeft ons het verlangen om niet onze eigen wil, maar om de wil van onze Vader te doen. Wees dankbaar daarvoor. Ik denk niet dat je een dag wakker bent geworden en zoiets had van, hey, ik ben vandaag wakker geworden met het verlangen om Gods wil te doen. Als jou drijft in je hart om Gods wil te doen, dan is dat het werk van de Geest in je. Want geen mens wil in zijn vlees het werk van God doen. Laten we daarom de Heer onze God prijzen. Wij danken Hem. Wij danken Hem voor zijn heilige wet die ons eerlijk oordeelt. Wij prijzen Hem voor zijn Zoon Jezus Christus die de vloek van de wet heeft gedragen en ons volkomen heeft verlost. En wij loven Hem voor zijn heilige geest die ons vernieuwt en ons leert te wandelen in zijn wegen. Aan de enige en ware God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zij de eer en de heerlijkheid nu en in alle eeuwigheid. En Gods volk zei, amen. Laten we bidden. O Vader in de hemel, geprezen zijt uw heilige naam, Heere God. Wat een genade dat u ons laat zien wat de functie is van uw wet, wat het doel is van de wet. Dat het openbaart wat er in ons hart leeft. Maar dat u ook in uw genade ons daardoor drijft naar onze heiland, naar onze Heere Jezus Christus. Dank u wel dat Hij de wet heeft vervuld. En dank u wel dat Hij de middelaar is van een nieuw en volmaakt verbond. Dank u wel dat Hij onze hoge priester is, die leeft en voor ons pleit. En dat u Hem altijd hoort en dat u uw welbehagen in Hem hebt. Dank u wel daarvoor, Heer. Vader, ik denk en ik bid ook voor alle mensen om ons heen, onze geliefden, die u niet kennen. Aan alle mensen die wellicht ooit deze dienst zullen horen, die doorgestuurd krijgen, die niet geloven, mogen uw wet openbaren, wat er in hun hart leeft. En mogen hen het wijzen op het feit dat zij een zaligmaker nodig hebben, dat zij zich moeten wenden tot geloof, in geloof en bekering tot onze Heere Jezus Christus. Mogen u ons blijven vasthouden en mogen we in de vrijheid wandelen die Christus voor ons verworven heeft. Wij loven u, wij prijzen u en wij danken u in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.